Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jora Rienstra.
De Britse prinsen William en Harry die onthullen vanmiddag in de tuin van Kensington Palace een standbeeld ter ere van hun moeder, prinses Diana. Vandaag op 1 juli zou ze 60 jaar zijn geworden. Verenigd Koninkrijk-correspondent Geert Langendorf. Ja, het plan van de broers om een standbeeld van hun moeder te laten maken stamt al uit 2017. Ja, waarom is er gekozen voor een standbeeld?
Ze hebben voor een standbeeld gekozen omdat, zeiden ze destijds, ze een plek in de tuinen van Kensington wilden hebben, waar Lady Diana graag kwam. Dat was een van haar favoriete plekken in dat paleis. Zodat gasten, bezoekers en toeristen daar kunnen zitten en op een goede, passende manier kunnen nadenken over het leven van Diana en de Princess of Wales zelf. Dat was het oorspronkelijke idee.
Het beeld wordt straks om 3 uur onthuld. Hoe ziet het programma eruit?
Op het programma is heel erg vaag gedaan, bewust. Het paleis heeft een hele summere statement uitgelaten. Vandaag zal het definitieve programma bekend worden. Maar zoals het nu ervoor staat, wordt het een hele kleine plechtigheid. Waarbij prins Harry en William aanwezig zijn. De twee zussen en broer van Lady Diana zelf. De tuinman en de beeldhouwer die het heeft gemaakt en ontworpen. Dus heel weinig mensen, heel sober. Wat er exact gaat gebeuren is niet helemaal zeker. Maar eventueel komen er 2 aparte statements uit. Maar vanwege COVID, speeches is onduidelijk vanwege COVID. Omdat dat waarschijnlijk niet mag.
Maar je zegt dat er komen wellicht 2 aparte statements naar buiten. Vanuit beide prinsen neem ik dan aan. Waarom is er dan niet gekozen voor een gezamenlijke statement? Wat heeft dat nu met COVID te maken?
Een van de redenen dat het is uitgesteld, tenminste zo stelt in ieder geval een kenner van Tabloid The Sun, is dat de broers flinke ruzie hebben. En dat al langer stamt dan zeg maar alleen het laatste jaar waarin het beroemde interview met de Oprah plaatsvond. Oorspronkelijk was het idee dat ze altijd dat ze gezamenlijk zouden optrekken en dat ze dus ook vandaag een gezamenlijke speech zouden houden of dus vanwege COVID een gezamenlijk statement zouden uitlaten. Maar het heeft er alle schijn van dat vanwege die ruzie ze dus 2 aparte statements gaan uitvaardigen. Wat zeg maar benadrukt dat de ruzie tussen hen nog altijd niet voorbij is.
Burgemeester Halsema van Amsterdam biedt vandaag officieel excuses aan voor het slavernijverleden van de hoofdstad. Ze zal dat doen in een toespraak tijdens de nationale herdenking Nederlands slavernijverleden. Ruben Koops, verslaggever van het Parool. Wat betekent deze stap?
Ja, dit is echt een betekenisvol moment. Later vanmiddag in het Amsterdamse Oosterpark bij het Nationaal Monument Slavernijverleden. Waarin Halsema eigenlijk als eerste bestuurder en Amsterdam als eerste overheid in het Koninkrijk excuses gaan maken. Dat gaat een stuk verder dan bijvoorbeeld de diepe spijt en het berouw die al eerder is betoond zijn door toenmalig burgemeester Van der Laan of toenmalig vicepremier Lodewijk Asscher. Door excuses te maken neem je verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is en sluit je eigenlijk de erkenningsfase af, de erkenning van het leed dat tot slaafgemaakt is aangedaan, en ga je naar voren kijken richting herstel. Hoe kunnen we het weer goed maken? Dat wordt gemarkeerd door die excuses die burgemeester Halsema vandaag maakt.
En waarom komen die officiële excuses nu eigenlijk, ja, of nu pas?
Ja, goede vraag. De timing is in die zin toevallig. Eigenlijk was de bedoeling om het vorig jaar al te doen, maar 2020 was natuurlijk een coronajaar. En toen was het nog moeilijker dan nu om grote evenementen te organiseren. Daarbij komt dat de uitslag van de raadsverkiezingen in Amsterdam zorgde dat de stad een stuk progressiever werd. De gemeenteraad kwamen allerlei progressieve partijen in, zoals DENK en Bijeen. Dus de gemeenteraad heeft in 2018 en 2019, die nieuwe raad, een voorstel aangenomen. En die partijen zeiden eigenlijk samen, het moet nu echt een keer gebeuren, die excuses. Het is tijd. Die hebben dat op de agenda gezet. Andere progressieve partijen waren daar ook voor. Er was een ruime meerderheid. Toen is de gemeente Amsterdam aan de slag gegaan om te onderzoeken, wat was die rol van de stad Amsterdam nou precies? We kennen allemaal de grachtenpanden. We weten allemaal wel dat het niet helemaal in de haak zat. Maar dat onderzoek heeft laten zien, ja, Amsterdam heeft echt bovengemiddeld veel geprofiteerd van die slavernij. Vooral de Amsterdamse burgemeesters hebben, die waren ook kooplieden en die waren ook regenten. Die hebben zoveel mensen van Afrika naar de koloniën in de Antillen en in Suriname gestuurd. Ja, daar past een officieel excuus, want Amsterdam had daar echt een actieve grote rol in.
Ja, nazaten die vragen ja, al decennia lang om die officiële excuses. Wat betekent het voor hen dat die er vandaag komt?
Nou, nazaten zullen goed luisteren naar de woorden die burgemeester Halsema uitspreekt. En vooral ook afwachten wat hierna volgt. Hè. Die excuses zijn dus die eerste stap in die nieuwe fase, de fase van herstel. Maar daar moet natuurlijk ook wel een gebaar bij komen. Tegenstanders van excuses zeggen altijd, ja, je moet geen excuses maken, want dan moet je betalen. Hè. Dan draag je verantwoordelijkheid, dan moeten er herstelbetalingen komen. Nou, dat is niet de verwachting dat Amsterdam nu ineens heel veel geld op tafel gaat leggen om dat af te kopen. Maar de vraag die de namenstaanden natuurlijk wel bezighoudt is, hoe ga je nou de structurele achterstanden die mensen met een Afro-Caribische achtergrond in Nederland hebben, hoe ga je dat nou proberen voor een deel goed te maken? Achterstanden die wellicht ooit zijn opgelopen door die handel in mensen. Nou, onderzoek daarnaar en stappen daartoe, daar zullen de nazaten zeker meer informatie over willen.
Ja, Ruben, nog even tot slot. Kan dit nu betekenen dat er ook vanuit de landelijke politiek officiële excuses zullen komen?
Goeie vraag. Premier Rutte heeft zich hier tot op heden altijd tegen verzet. Hij zegt, ja, wij zijn nu hier vandaag toch niet verantwoordelijk voor de slavernij en voor de daden van slavenhandelaren toen, ook al woonden die in Nederland. En zijn tweede argument is, het is polariserend. Er zijn veel mensen ook tegen het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden. Maar we weten allemaal dat Rutte nog wel eens van mening verandert. Dat is al vaker gebeurd. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in de Zwarte Piet-discussie. En dat moment dient zich ook wel aan. Want in 2013 was het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Maar vanaf dat jaar moesten slaven nog 10 jaar lang doorwerken op de plantages, onder niet meer in eigendom, maar onder beheer van hun oude eigenaren. Dus dat betekent dat in 2023 het 160 jaar geleden is dat slaven vrijgemaakt werden, maar eigenlijk dat ze toen pas hun vrijheid kregen. Dus dat 150-jarig jubileum komt er in 2023 opnieuw aan. Je zou, als je door je oogharen kijkt, kunnen zien dat er misschien een moment komt dat dan Nederland ook rijp is om nationaal excuses te maken. Zoals de koning dat ook deed in Indonesië een paar jaar geleden. Dat moment zou in 2023 zou gepast zijn.
Nou, Ruben Koops, dankjewel voor je toelichting. Ter ere van Katie Kotti trakteert cultureel campagnebureau Kip Republic vandaag op verschillende plekken in het land op gratis heri-heri maaltijden. Mikkel John Confat van restaurant Avenue 9 in Rotterdam. Je staat al de hele ochtend in de keuken, Mikkel. Wat is heri-heri precies voor maaltijd?
Het is een gerecht bestaande uit bakkejauw, aardvruchten, banaan, er zit een eitje op. Er zit zoete aardappelen bij, dus heel veel aardvruchten en een heerlijke bakkejauw nog erbij.
Ja, jouw restaurant is een van de vele locaties waar vandaag gratis heri-heri uitgedeeld wordt. Wat betekent Katie Kotti voor jou?
Ik heb er even heel lang over na zitten denken en mijn antwoord daarop is verandering. Verandering voor mijn voorouders, die een hele bijzondere tijd hebben meegemaakt, om het even zo te noemen. Positief wil ik het bekijken, want ik wil het leven heel graag ook vieren. En op die manier kijk ik ernaar. Het is voor mij een dag van verandering.
Nou, mooi. En hoeveel maaltijden worden vandaag gemaakt?
Er worden vandaag 1863 porties gemaakt. En dat is niet zomaar een getal. Er werd ons eerst gevraagd om 1000 te maken. En toen zag Chifano, vond het belangrijk dat het 1863 werden. En dat is een teken van de afschaffing, het jaar van de afschaffing van de slavernij. Dat wordt wel even in, af en toe zeggen mensen dat we 10 porties te weinig maken. Want sommige mensen beweren dat het ook 1873 afgeschaft is. Dus 1863 is met de reden voor
gekozen. Ja, een symbolisch getal dus. Wie kan er vandaag een gratis maaltijd afhalen?
Iedereen en ook echt iedereen. Niet iedereen, het zijn een aantal, 1863 porties. Maar echt, daarin maken we geen onderscheid. Oprecht, iedereen is welkom om een gratis portie heri-heri vandaag te komen ophalen. We vragen wel om te reserveren via heri-heri.com. Ik denk dat er nog maar 100 stuks over zijn. Dus wees er snel bij.
Voel je vrij en geef je bloot. Dat is de boodschap van de reclamecampagne van brancheorganisatie NFN Open en Bloot, die vandaag van start is gegaan. Het moet bijvoorbeeld naakt op de camping staan en in de sauna zitten normaler en bespreekbaarder maken.
2,5 miljoen Nederlanders recreëren bloot. Dit geeft een gevoel van vrijheid. Vrijheid geeft ruimte om jezelf te zijn. NFN is er voor wie graag bloot ontspant in de zon, op het strand, in de sauna of op vakantie. Voel je vrij, geef je bloot.
Verschillende BN'ers die doen mee aan de campagne, waaronder Koert-Jan de Bruin, die de bijbehorende podcast en ook de vlogs maakt. Ja, Koert-Jan, goedemiddag. Waarom doe jij mee aan die campagne?
Ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat er wat meer acceptatie komt van kanaal creëren. Zo'n 2,5 miljoen mensen, Nederlanders, doen dat dus. Als ik dat ook vertel, dan vinden mensen dat een enorm hoog getal. Maar ik denk dat het, als je bloot bent, dan voel je je vrij. En als je je vrij voelt, dan is er ook meer ruimte om jezelf te zijn. En ik denk persoonlijk dat bloot toch best wel erg geassocieerd wordt met erotiek of met seksualiteit. Terwijl bloot zijn we natuurlijk allemaal, we worden bloot geboren. En ja, er is toch nog wel een klein beetje een taboe ligt daarop. En ja, ik vind het zelf heel prettig om in de zomervakantie met mijn gezin naar blootcampings te gaan. Ik zou eerlijk gezegd ook niet meer anders willen. Het zou voor mij echt als een stap terug voelen om naar een textielcamping te gaan, zoals we dat dan noemen.
Textielcamping.
Dus ik moet me er graag hard voor maken. Ik denk, ja, weet je, bloot is normaal. En daarom heeft ook NFN Open Bloot een hele lekkere, frisse, eigentijdse campagne bedacht, waar ik graag mijn medewerking aan wil verlenen. Ja.
Ja, en hoe is dan dat ten opzichte van jouzelf en mensen die dat niet doen, in je omgeving bijvoorbeeld? Hoe reageren die op het feit dat jij dan naakt op de camping loopt de hele zomer?
Nou, niet de hele zomer.
Reageren die inderdaad een beetje lacherig? Of durven ze niet over te spreken met jou? Hoe gaat dat?
Mensen kennen het eigenlijk niet. Dus heel veel mensen weten wel. Heel veel mensen gaan wel naar de sauna bijvoorbeeld. En daar hoef je je natuurlijk niet zo te verhouden tot andere mensen. Dat kun je gewoon een paar uurtjes doen met een bekende. Inderdaad, als je bloot op vakantie gaat, dan hebben mensen daar heel veel, toch wel wat vooroordelen over. Dus mensen halen natuurlijk meteen beelden erbij van naakt in de kampwinkel en naakt op de fiets. Terwijl blootcamping is eigenlijk gewoon ook echt een normale camping. Alleen meestal de mooiste plekjes. Meestal heb je ook de meest ruime standplaatsen. Je hoeft niet te reserveren. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Je voelt je heel erg vrij en ontspannen. Kijk, bij mij gaat het persoonlijk ook niet heel erg over zoveel mogelijk bloot zijn. Het is niet dat ik iets exhibitionistisch daarmee heb. Maar het is heel erg praktisch ook, weet je. Je hebt die badkleding niet. Je hoeft niet in een gesloten deur te gaan douchen. Dat ook je kleding weer op de grond valt. Of dat van je kinderen. En dat je dat dan weer op moet rapen en die kinderen daar weer insjorren. En als iedereen bloot is, dan is het dus eigenlijk helemaal geen issue. En dan kom je erachter dat het super normaals en ontwapenends eigenlijk ook is. En ja, ik probeer mensen ook wel eens te inspireren, maar ik hoef niemand over te halen. En dat geldt ook voor deze campagne. Weet je, iedereen moet juist vooral doen wat hij zelf wil. Maar dat er iets meer respect en begrip is en misschien wel wat inspiratie is voor mensen, ja, dat is denk ik heel belangrijk.
Ja, ja, want Koert-Jan, kan jij tot slot nog even één tip geven aan de mensen die willen beginnen met naakt te recreëren?
Nou, sowieso kijk eens op blootkompas.nl. Dat is niet per se reclame, maar daar vind je dus heel ontzettend veel blootlocaties. Eigenlijk verreweg de meeste blootlocaties ter wereld vind je daar. Dus dan kun je heel veel recensies lezen. En ja, als je toch een keer benieuwd bent, ik zou zeggen, ga eens, als je een beetje privacy hebt in je tuin, ga eens in je tuin naakt zitten. En gewoon om eens even te voelen hoe dat is. Of ga een keer naar het naaktstrand en ga dan bijvoorbeeld precies op de grens van het geklede gedeelte met het blote gedeelte zitten. Dan kun je altijd, als je zegt van nou, het is toch niks voor mij, kun je dan toch gewoon je badkleding aantrekken. Dan heb je gewoon een fijne dag aan het strand. Dus dat is denk ik een goede tip om eens te beginnen.
Als het zonnetje gaat schijnen, ga ik een keer lekker naakt op mijn dakterras zitten. Nou, Koert-Jan, dankjewel in ieder geval.
Nou, voor deze...
Ja, voor deze toelichting. Mooi. En veel plezier sowieso in de zomervakantie.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.